Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Welkom allemaal bij een nieuwe Space Cowboys met dit keer
Arno Wilders.
Hey Arno Wilders en
Michel van Baal.
Michel van Baal en ondergetekende is Thijs Roes. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering. Wij gaan even eerst een kort rondje doen over wat er vandaag allemaal op het programma staat. Want dan kunnen we een beetje vooruit. Ik had eerst het idee, we beginnen heel optimistisch en uiteindelijk eindigen we misschien met iets pessimistisch. Dat is een beetje een soort, het begint heel leuk en dan langzaam wordt het steeds donkerder.
Waarom kijk je nou naar mij, weet niet?
Nou, omdat ik en jij het allebei niet over een bepaald onderwerp willen hebben. Maar dan misschien iets geopolitieks. En dan misschien toch op het eind komt het dan misschien toch nog terug. Terwijl ik eigenlijk verder over wat leuke, alle andere onderwerpen. Ze kijken lekker vooruit naar de leuke dingen die gaan gebeuren.
Yes.
Misschien niet terug uit naar hoe het toch moet met sommige oude projecten. Lekker cryptisch. Waar wil jij het over hebben, Arno?
Ja, ik wil het vooral hebben over een aantal zaken op het nucleaire vlak. Er zijn een aantal contracten uitgegeven door NASA voor ontwikkeling van een nucleaire reactor voor op de maan. En eventueel ook voor wetenschappelijke missies, maar dan diep het zonnestelsel in. Dus daar moeten we het even over hebben.
Spectaculair. En jij?
Ja, ik heb vooral Capstone bij me. Dat is een satelliet, zoals NASA zelf zegt, ongeveer micro of een size. Dus niet zo heel groot. Maar die gaat wel iets heel bijzonders doen. En dat heeft te maken met Gateway, het station om wat deze deel om de maan moet komen. En de baanmechanica nerd in mij wordt hier heel erg enthousiast van. En ik hoop dat ik dat zo meteen aan jullie uitgelegd krijg. En by the way, ik hoop ook dat die het doet, want er waren communicatieproblemen.
Nou, spannend. En ik wil het hebben over... ik ga vooruitblikken naar James Webb. Die komt met zijn eerste foto uit. Dus er valt eigenlijk nog niks te zien. Maar toch, ja, ik weet niet, een beetje hype bouwen, weet je wel. We wachten er allemaal zo lang op dat dat dan ook wel even het aankondigen waard is. Dus nog een weekje wachten. Waar zullen we beginnen? Ik vind op zich die Capstone waar problemen mee zijn, dat is vers van de pers.
Ja, nou laten we die problemen even parkeren. Laten we eerst even proberen uit te leggen waar het over gaat.
Even die gateway, even context schetsen. We moeten naar de maan, vooral de Amerikanen moeten naar de maan. Er moet een ruimtestation om de maan heen komen om dat te faciliteren.
Ja, Europeanen ook, hè?
Ja, Europa doet daar stevig aan mee.
Zeker, ja. En nu is er een eerste ding gelanceerd eigenlijk voor deze missie.
Ja, nou even terug naar
Nu mag jij het helemaal overnemen.
Nee, nog even weer terug naar die gateway. Dat is inderdaad een ruimtestation om de maan. Maar wat het interessante hieraan is dat het best wel moeilijk is om iets goed in een baan om de maan te laten draaien. Dat hebben de Apollo-astronauten ook gemerkt. In die specifieke tijd dat het meest voor de hand ligt om gewoon een lage baan om de maan te gaan zitten. Kun je er makkelijk naartoe, kun je makkelijk heen en weer om naar van de grond en zo. Maar daar een goede baan voor vinden is best lastig, want je kunt eigenlijk niet in een lage baan om de maan vliegen. Dat is instabiel. Die maan is veel te grillig qua gravitatieveld, waardoor je continu, dat kost heel veel brandstof om dat continu nu bij te sturen. Dus ze zijn op zoek naar een andere baan waar dat ding dan in kan zitten. Waarbij je een aantal dingen hebt. Je moet er makkelijk van het grondoppervlak of maanoppervlak naar dat station toe kunnen. En je wil eigenlijk de hele tijd contact houden met de aarde. Dus je wil niet in de schaduw van de maan terechtkomen. Weet je, nou, dat is dus heel erg ingewikkeld, want je kunt weliswaar een baan om die maan doen. Maar ja, de aarde, de maan die draait een stukje weg en die baan die blijft staan. Hè? Dus op een gegeven moment verdwijnt je baan achter de maan. En dat is nou waarschijnlijk precies het punt waarop je dat niet wil hebben. Want dat zijn de momenten waarop je wil gaan dokken.
Zoals Michael Collins meemaakte, die in zijn eentje dan wel aan de donkere kant van de maan
Ja, dus je zoekt eigenlijk een soort baan die permanent als het ware contact houdt met de aarde. Waarbij ik permanent de line of sight heb, om het zo maar even te zeggen. En waarbij je ook voldoende dicht bij het maanoppervlak komt, zodat je er makkelijk heen en weer naartoe kan vliegen. Nou, probleem is, dat gaat niet zo makkelijk. Weet je, dat is een behoorlijk ingewikkelde puzzel. De sleutel is hier toch weer Lagrange-punten. Daar komen ze weer. Want het blijkt dat de oplossing daarvoor een Lagrange-punt is. En dan specifiek in dit geval L2. Dat is het Lagrange-punt achter de maan. De Lagrange-punten waren die stabiele punten, hè, waar je eigenlijk ook omheen kunt draaien. Nou, met Webb hebben we het er ook vaak over gehad. Die zit in een halo-orbit om... om zo'n punt heen. Dan draai je eigenlijk een baan om zo'n punt.
Ja, Herbert zei virtueel, eigenlijk een virtueel object in de ruimte.
Ja, zo zou je...
Een dode zone van zwaartekracht waar je omheen kan draaien.
Ja, en dan moet je een beetje voorstellen, even, want we hebben, kunnen het niet laten zien, maar je moet je even voorstellen, het is radio, dat je een stokje steekt door de maan en de aarde, om het waar, en je draait als het ware om dat stokje heen. Weet je? Dus als had je met een touwtje aan dat stokje vast en je draait om dat stokje heen. Zo moet je een beetje voorstellen. Dat is een halo-baan. Nou, dan heb je dit valt helemaal niks aan. Dat lost namelijk je probleem niet op. Maar je kan die banen wel, daar kun je mee spelen. Die kun je kantelen. Dus je kunt die baan als het ware kan ook scheef staan. Maar even zo
als een soort tol die op zijn kant staat?
Nee, ja, je draait hem dan. Je kan hem op een bepaalde manier zo draaien dat het nog steeds een stabiele baan blijft. En je kunt hem dus ook zo draaien dat de dichtstbijzijnde punt vlak bij het maanoppervlak terechtkomt. En daar komen we. Dan heb je dus inderdaad een baan die vlak bij dat maanoppervlak zit. Ik zal even kijken hoe het heet, een rectilinear halo orbit. Waarbij het dichtstbijzijnde punt vlak bij het maanoppervlak zit. Dat voldoet daaraan. Maar het voordeel is, omdat je dus om dat punt heen draait met dat stokje, weet je, wat als het ware ook meedraait op het moment dat de maan in zijn baan om de aarde loopt. Dus het blijft ook altijd, die baan die draait dus ook mee met dat stokje, om het zo maar te zeggen. Je blijft altijd vanaf de aarde contact houden met die baan. Briljant. Met die gateway. Briljant is alleen nooit gedaan. Weet je, dus deze orbit hebben we nooit ergens voor gebruikt nog. Nou, wat heeft NASA nou bedacht? En nu komen we bij Capstone. Mm-hmm. Die hebben een CubeSat gelanceerd. Nou ja, iets groter dan een Cube. Dus een maatje magnetron over, zeg maar.
Oh, oké. Okay. Ja. Niet koelkast. Het is meer...
Nee, het is een magnetron.
Kom je.
Ja, kom je magnetron. Ja, precies, ja. Zoiets. En die is op 28 juni gelanceerd door Rocket Lab. Dat is sowieso ook al op zichzelf wel interessant.
Ja,
absoluut.
Dat was al een nieuwtje, hè? Dus ja. Dat Rocket Lab het deed... Toch een Amerikaans bedrijf, maar van oorsprong of met een dependance in Nieuw-Zeeland. En die CEO is een Nieuw-Zeelander, toch?
Ja, Pieter Beck is volgens mij Amerikaan.
Is hij Amerikaan? Oké. Okay.
Ja.
Maar hij was gelanceerd. Maar ze hebben daar een basis. Waarom is het Nieuw-Zeeland, Rocket Lab?
Rocket Lab heeft op dit moment maar één lanceerbasis en dat is in Nieuw-Zeeland.
Vandaar, oké. Okay, ja,
ze zijn nu een tweede in Virginia aan het opbouwen. En die zou ergens midden dit jaar gereed moeten komen. Maar het interessante is ook dat ze daarmee hun Photon-ruimteschip hebben getest.
Ja. Ja, want dat is inderdaad, ze lanceren dan Electron, zo heet de raket. Maar die Electron is eigenlijk gemaakt, zoals bijna alle raketten die nieuw komen, weet je, om relatief kleine ladingen, een paar honderd kilo, in een lage baan op de aarde te brengen. Weet je, dat is waar de meeste van dit soort bedrijven beginnen. Daar Electron is eigenlijk te licht om iets naar een maan te sturen. Dus vandaar dat ze er inderdaad een soort tweede trap achter iets opgezet hebben, zeg maar, die ook door Rocket Lab is ontwikkeld, Photon inderdaad. En die moet dan zorgen dat die in een, in feite in die baan om naar de maan toe gaat. Daar kom ik zo nog even op, want dat is een spannend verhaal op zichzelf. Maar dan komen we zo. Het idee is uiteindelijk wat ze met Capstone gaan doen. Het is weer ook weer een heel fijn ruimtevaartproject. Het is zo'n afkorting. Het is de Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment.
Ja, dat zijn altijd wel van die acronyms op zoek naar een uitleg. Dat, ik had hem expres niet opgeschreven, want ik denk, wat heb je aan zo'n mondvol.
Ja, toch is het ook wel weer leuk om even te kijken wat het ding nou doet. Want eigenlijk doen ze twee dingen. Ze moeten hem in die bijzondere baan zien te krijgen. Dat is één. Maar daarna gaan ze ook proberen om autonoom te navigeren. Dus wat dat ding kan, is contact maken met de Lunar Orbiter, die er al een tijdje om de maan heen draait. En in feite kan navigeren op basis van de signaalinformatie tussen die twee satellieten. Dus die praten met elkaar, die kun je meten hoe lang doet het signaal erover, weet je hoe groot is de afstand. En dan heb je informatie, rechtstreekse informatie, die je kan gebruiken om heel precies je baan te bepalen.
Wow.
En dat is wel handig, want als je namelijk wil gaan docken en dergelijke met zo'n gateway, die afstand tussen de aarde en de maan is eigenlijk vrij groot. Dus je kunt bijna niet vanaf de aarde dat proces controleren. Die dingen moeten dat zelf doen, weet je wel. Dus dan helpt het enorm als ze dingen in een baan om de maan met elkaar hun plaatsbepaling kunnen doen. Dus daar is een test voor. Nou, dit is een fantastisch ding.
Ja.
Hij is dus ze zijn het contact ermee.
Ja, nu is dus even het nieuwtje. Dus inderdaad, ze zijn het contact verloren met dat ding.
Ja, dat was het nieuwtje. Ja, gisteren hebben ze aangekondigd dat hij geen... Ik heb net even zitten kijken. Toen zag ik nog geen update. Maar hij ze zijn blijkbaar het contact kwijt. Dus hij is wel in die transferbaan gezet, zeg maar. Maar daarna en hij is keurig gedeployed en de panelen zijn uitgeklapt, al dat soort dingen netjes gebeurd. Blijkbaar doet hij het nu even niet meer. Nou, worden wij niet meteen heel zenuwachtig van, want dat is wel ook nog wel eens weer oplosbaar zijn, zeg maar. Maar het is fijn is het natuurlijk niet. Ze hebben ook nog even tijd een paar dagen om dat op te lossen. Ze hoeven dan niet direct op dit moment iets te gaan doen. Hij moet een paar baancorrecties doen, maar ze hoeven niet meteen wat te doen. Dus de hoop is wel dat hij terugkomt.
Hmm. Ja, dat hoop ik ook.
Ja, nou is er nog één dingetje aan. Want ik zei al van het is voor mij als vakgenoot.
Ik heb in ieder geval nog inderdaad ook laatste update. Is dat er nog geen nieuwe update is dat hij het zou doen. Ja.
Nee, want ik zei, er zitten twee elementen in die waarvan ik als bij me gaan nerd heel blij word. En een daarvan is die near-rectilinear halo orbit. Maar ook de manier waarop ze er komen is vrij bijzonder. Want dat is namelijk een ballistische lunar transfer. En dat is ook een vrij bijzonder fenomeen. Uit nood geboren, hè? Want die elektron is gewoon niet krachtig genoeg om meteen naar de maan te lanceren. Dat gaat gewoon niet. Dus wat ze eigenlijk doen, is ze flikker even om het maar zo te formuleren. Die satelliet op zo groot mogelijke afstand van de aarde. Dus je gooit hem heel ver weg uit het gravitatieveld. Om dan vervolgens, als je zo ver weg bent, dan gaat hij heel langzaam. Weet je, voordat hij weer terugvalt richting de aarde, gaat hij heel langzaam. En dan kan je heel makkelijk met vrij weinig moeite kun je baancorrectietjes doen. Die vervolgens, als hij terugvalt, hele grote gevolgen hebben. Dus je gooit hem heel ver weg, waar een hele kleine verandering een hele grote gevolg heeft.
Alsof je een bal de lucht ingooit.
Ja, je schiet hem heel een stuk weg. En dan verander je daarna een heel klein beetje de richting. Zodat hij terugvalt in de richting van de aarde. En daarna wordt geslingerd in precies de goede baan. Die uiteindelijk in die NRHO terecht moet komen. Dus dat is extreem precisiewerk.
Maar het duurt heel lang, toch?
Het duurt tot november.
Tot november, moet je nagaan. Dus ik bedoel, het is niet een weekje naar de maand. Het is maanden.
Ja, maar het is kosmisch bouillarten van een heel hoog niveau. Dus
heel gaaf.
Dus ik hoop eerlijk gezegd wel, zoals zegt, hij doet het even niet. Ik hoop eerlijk wel dat hij terugkomt.
Ja. Terugkomen zal hij wel.
Ja, nee, terugkomen gaat hij zeker.
Als hij het is. Als de bal weer naar beneden komt. Ja. Nou ja, we zullen het zien. Wat ik heel leuk vond aan Rocket Lab is. Dus wel, we hebben het al jaren eigenlijk over nieuwe raketbedrijven die bezig zijn. En die allemaal hun eigen niche proberen te vinden. En hier zie je heel duidelijk dus een missie die heel duidelijk die niche heeft. Ja. Ze wilden dit dus ook gaan doen met missies naar Mars en Venus. Ja. Want voor Rocket Lab is het dus de eerste deep space. Missie, ook op deze manier.
Die Venus-missie die is al geregeld.
Ja. Die is al geregeld.
Ja, die is al geregeld. Dus die zou, en die is ook al, volgens mij komt die bij Breakthrough Institute, komt daar de principal investigator vandaan. En die is gepland om gelanceerd te worden binnen nu een 2 jaar, volgens mij.
Ah, gaaf. Ja.
Dus dat staat wel op de boeken. Dus,
en Mars, daar hadden ze het zelf ook over. Ik weet niet precies wat daar de status van is. Maar dat ze in ieder geval dus op deze manier al aan het aantonen zijn dat iets. Kijk, of de communicatie het wel of niet doet. Dat ze in principe in staat zijn om die space missies te doen met hele kleine raketjes en CubeSats.
Wacht even, het is de communicatie tussen Capstone en de grond die het niet doet.
Ja, toch?
De communicatie tussen Photon en de aarde werkt nog steeds.
Die werkt gewoon goed. Ja, oké.
Photon heeft gewoon al zijn...
Rocket Lab heeft het goed gedaan, zeg maar.
Ja, precies, want hij is daarvan de separation van de Photon is geweest. Ja. Dus hij is in feite in die schop omhoog, die heeft hij als het ware gehad.
Goed, en Capstone is verder gewoon van de NASA?
Ja. Even de afsluiting. Het is altijd een stuk makkelijker te snappen als je het even ziet. Dus we zetten in de show notes een filmpje wat ik ergens aantref van iemand die dit echt met animaties ook uitlegt. Dus als je nou zegt, ik wil precies weten hoe het zit, kijk even in de show notes.
Super.
Kijk.
Nou, mooi. Ja, nou, hopen dat hij het doet. Dan denk ik dat ik naar mijn webverhaaltje ga. Of wil jij eerst?
Nee.
Ja, zullen we web even doen? Want het is toch alleen maar vooruit. Ja, het is toch alleen maar vooruitblikken. Er is nog niks te zien. Dat is trouwens niet helemaal waar. Maar eventjes from the top. Web is gelanceerd afgelopen kerst. Hij doet het. Hij doet het subliem. Er zijn zelfs een paar foto's al uitgekomen die laten zien dat hij goed gekalibreerd is. Maar in de afgelopen maanden hebben ze alle instrumenten eigenlijk getest op een soort proef. Onderzoek om te kijken, kunnen we naar het begin van de tijd kijken? Kunnen we goed sterren, waar sterren worden geboren? Kunnen we dat goed kijken? Kunnen we misschien naar de atmosfeer van een exoplaneet kijken? En als het goed is, want ze hebben er nog niet heel veel over naar buiten gebracht, maar er komen foto's uit. Volgende week, 12 juli, dan is het zover. Dus refresh de hele dag door, zou ik zeggen.
Hij heeft ze ook wel slim gedaan, hoor. Want
wat dan?
Een aantal mensen, zeg maar, met zeer veel volgers op Twitter en zo, al even stiekem laten kijken.
Ah, ze hebben ze laten kijken.
Ja, maar ja.
Dus want mensen kregen tranen mensen in de ogen en zo. Dat hoor je dan allemaal hype. Ja,
precies. Nee, dus ze hebben een aantal, heel gericht volgens mij, een aantal mensen al stiekem een sneak preview gegeven van het type: je mag er wel iets over zeggen, maar je mag het nog niet delen.
Maar precies. Ja.
Ze praten over een echt spectrum van een exoplaneet, hè?
Ja. Dat ze die al hebben. Wow. Ja. Ja. Oh, wat dus gaaf.
Als dat echt zo is, dan dat is echt revolutionair.
Ja, dat zou revolutionair. Als ze dat heb je al ergens, dat gerucht
dat
heb je al
heeft,
ergens.
Dat heeft Thomas Suurbrücken zelf gezegd tijdens die persconferentie een week geleden.
Supergoed.
Als dat waar is, hè, je weet het nooit.
Ja. Nee, ik heb wel het spectrum gezien dus van een van Miri. Miri kan dus het Miri-instrument kan dus visible light doen. Dus dat, volgens mij maakt hij geen foto's, maar hij meet het gewoon alleen. Hij doet het spectrum alleen.
Hij deelt het licht op in hele kleine blokjes.
En dan ziet hij wat er is. En dat was bijvoorbeeld. Dus we zagen bijvoorbeeld al wel een grafiek, maar we zagen nog niet de foto, weet je wel, die erbij hoorde.
Ja, dat spectrum misschien wel goed even iets meer over uit te leggen. Want dat is best spectaculair. Je kijkt naar het spectrum van een exoplaneet. Want wij zitten allemaal met grote glazen of grote blije ogen te kijken. Maar waarom is dat nou misschien iets meer over waarom dat belangrijk is? Zo'n spectrum is inderdaad wat jij zegt. Dus je knipt het licht in hele kleine stukjes en je meet hoeveel van welk licht eruit komt. En daarmee kun je de chemische atmosfeer van de chemische samenstelling van de atmosfeer bepalen.
Precies.
Omdat bepaalde stoffen die in de atmosfeer zitten, en voor ons een heel belangrijke ozon bijvoorbeeld. Ozon absorbeert gelukkig UVC, dus ultraviolet licht, wat niet zo goed voor ons is. Zonder ozon geen leven. Weet je, dus je kunt kijken wat voor stoffen zitten er in zo'n atmosfeer. En als je inderdaad ozon aantreft, ja, dan weet je ook dat er zuurstof is. Weet je, nou ja, en op die manier kun je wel op zoek naar, naar planeten waar mogelijk sporen van biologie, van biologische processen. Hoeft niet, hè? Kan ook andere redenen hebben. Maar je kunt op zoek naar planeten waar je sporen van biologisch leven zou kunnen aantreffen. Ja, dat is natuurlijk gewoon spectaculair als je dat kunt. Of zelfs als je het niet vindt, maar als je het kunt, is dat spectaculair.
Ja, het is waanzinnig. Vooral ook omdat het zo geholpen wordt door de vondst van zoveel exoplaneten de afgelopen decennia. Vooral met die transitmethode. Hè? Dus dat een planeet voor een zon langs gaat. Dus alsof je toch bijna een soort gevuld glas voor een lamp langs haalt. Dan kan dus James Webb is gevoelig genoeg om dus zelfs dat dunne atmosfeertje te onderscheiden van dat wat helemaal zwart is, namelijk de planeet zelf, en van het licht van de ster zelf. En op het moment. En het fijne is dus, er is op dit moment al een database van duizenden exoplaneten die getest kunnen worden. Ja, daar moet ik altijd denken aan wat was het Alan Stofan die zei over het zoeken naar leven van we know where to look and we know how to look. Dus als het er is, dan vinden we het. Maar ja, dan moet het natuurlijk wel zijn.
Het moet er wel eerst zijn. Maar je moet je ook. Kijk, een spectrum van een exoplaneet kan ook van een grote Jupiter zijn. Hè?
Ja.
Het zou mij verbazen als dit van een aardachtige planeet is. Als ik het eerlijk
ben. Ja, oké, ik snap wat je bedoelt. Dus, dat ze dit niet de eerste keer dat nu al meteen doen. Want het zou moeten kunnen van een rotsachtige super Earth. Maar ook dan is het wel een huzarenstukje om het voor elkaar te krijgen. Want het zijn nog veel kleinere planeten. Natuurlijk.
En dat bewijst dan nog steeds helemaal niks. Hè, voor de goede orde. Ik bedoel, het feit dat je in die zin moet de verwachting natuurlijk wel temperen. Weet je, dat je daar informatie uit kan halen, betekent nog niet dat je kan zien of daar leven is. Weet je, dat is een.
Dat is de volgende missie, hè, waarbij je zes van die webtelescopen lanceert en je ze in de ruimte met elkaar verbindt.
Ja, ja.
Hè, dat is waar je naartoe wil.
Mijn god, we zitten nog te wachten op de eerste foto. Maar hier
ESA en NASA praten in mijn ogen al 20, 30 jaar over een missie. Bij ons werd het Darwin genoemd.
Oh ja.
Waarbij je vier grote telescopen van ongeveer 5 meter in diameter interferometrisch aan elkaar koppelt.
Ja.
En dan eigenlijk wat je doet is je simuleert een telescoop ter grootte van de afstand van de enkele satellieten. Nou, als je dat voor elkaar krijgt, dan kan je echt gaan kijken en dan kan je zelfs continenten op aardachtige planeten waarnemen.
You're kidding.
Nee, dat kan. Ja, wow. Maar dan moet je wel eerst...
Je hebt een fantastische resolutie. Het probleem is dat je heel erg weinig fotonen binnenkrijgt. Dat is...
Dat moet je altijd combineren met een soort instrument waarbij je de hoofdzon afdekt, zodat je het licht van de planeet goed kan waarnemen. Dus het kan allemaal. Hè. Op aarde doen we dit al.
Ja,
maar je zou dat idealiter in de ruimte willen hebben met afstanden van 1 kilometer, 2, 3 kilometer. Dat zou ideaal zijn.
Ja. Nou ja, we zitten dus te wachten op de eerste foto van James Webb, maar jij pleit meteen voor een dozijn.
Webplus.
Wat ze er meteen als eerste mee willen gaan doen, weet je?
Dat zou mijn volgende puntje zijn. Ja, schep jij hem op.
Oh ja, nee.
Het eerste onderzoek, hè?
Het eerste onderzoek zit in de Orionnevel.
Ja, heel gaaf.
En dat ze daarbij een cluster, dat heet Trapezium, waar hele jonge sterren in zitten.
Ja, die kende ik dan niet, maar de Orionnevel is eigenlijk toch een van de... Nou ja, als je ooit met je opa of papa op het buiten bent geweest en of oma of mama, die het naar boven laat, die laat zien, dan is de Orionnevel eentje die je toch ook in Nederland redelijk goed kan zien als je niet in de stad zit. Als het donker is. Ja. Dus als je Orion hebt, die 3 sterren, daaronder zit, dat noemen ze dan het zwaard van Orion. Daar zie je een soort nevel. En die nevel die is ook door Hubble al waanzinnig in beeld gebracht. En daar zijn ook prachtige animaties ook van gemaakt. Helemaal 3D. Er is een prachtige Hubble-documentaire van Leonardo DiCaprio ook, waarbij je helemaal een vlucht neemt door een soort vallei waar die sterren dan worden gemaakt. En dat noemen ze dan dus blijkbaar een trapezium.
Ja, trapezium volgens mij.
Dat is dat binnenste. Als ik de foto's goed begreep, dan is dat dus dat binnenste stukje waar die sterren daadwerkelijk geboren worden, om het zo te zeggen. Die soort van vallei.
Ja.
En dat zijn dus hele jonge sterren. En James Webb kan ook daar dus heel veel bij helpen. En dat gaat hij de komende maanden doen, hè, na deze
release. Een heel jong is dan 1 miljoen jaar. Dat is jong voor een ster.
Ja, een paar miljoen jaar.
Dus 1 miljoen jaar is echt baby.
Babysterren.
Ja.
Een stellar nursery wordt het vaak genoemd. Een kinderkamer.
Dan willen ze vooral gaan kijken naar hoe planetary disks ontstaan. Dus planeetschijven, want een planeet moet dan nog geboren worden, weet je. Dus hoe dat proces dan plaatsvindt. En ook, ik begreep dat jonge sterren ook nog vooral jets uitstoten. En dan begin ik ver buiten mijn comfortzone te komen, hoor. Maar massa nog uitstoten en dergelijke. Wat natuurlijk vaak wel weer heel veel interactie in zo'n stofnevel oplevert. Dus dat onderzoeken was ook nog een derde ding wat ze daar wilden gaan doen.
Ze gaan uiteindelijk dus een soort hitparade van al die instrumenten die ze hebben, gaan ze een afwerken. Volgens mij wordt er ook nog steeds het opnieuw geselecteerd natuurlijk. Dus
je kan je
ook inschrijven.
Elke zoveel tijd komt er een soort opening en dan kunnen mensen voorstellen doen om bepaalde objecten te selecteren die waargenomen moeten worden.
Ik bedoel, specifiek in dit project, in dat trapezium, waren er 3 dingen. Ik heb ze net even snel gespiekt. Het andere was onderzoek naar bruine dwergen. Dat zijn dus eigenlijk sterren die net niet groot genoeg zijn om te ontsteken. Weet je? Dus die hebben wel veel massa. Maar het zijn eigenlijk mega-Jupiters die net niet groot genoeg zijn. En wat ze ook naar willen kijken is een loszwevende planeten. Want dat is ook een fenomeen waar we... volgens mij zijn we tot de ontdekking gekomen dat er best wel veel planeten zijn die ontsnapt zijn aan hun ster.
Omdat de ster gewoon ermee opgehouden is, hè, natuurlijk. Ja,
maar juist door de dynamica... Wat er gebeurt is dat planeten vaak door hun zonnestelsel heen bewegen.
Oh, ja.
Zoals Jupiter, die is niet op de plek geboren waar die nu staat. He, dus als het moment dat die door het zonnestelsel heen bewegen, staat er een soort dynamica waarbij andere planeten soms compleet uit hun zonnestelsel geschoten kunnen worden. Ja. En dat schijnt dus veel vaker te gebeuren dan men vroeger dacht.
Ja. Is dat voor ons ook nog een...
Het zonnestelsel is nu vrij stabiel, hè?
Ja, we hebben volgens mij de mazzel dat wij een zonnestelsel hebben wat van nature op dit moment in zijn huidige samenstelling relatief stabiel is.
Gelukkig,
inderdaad, zeker ook als je dubbelsterren hebt en zo. Weet je, als je dan die dynamica inderdaad, dat kun je prachtig simuleren. Dus als je daar dan filmpjes van gaat maken, dan kan het zijn dat een tijdje helemaal netjes maar om elkaar heen draait, en bezig baf,
het is slingeren alle planeten alle kanten op.
Ja, als je een paar grote objecten hebt, dan is het three-body problem is echt notoir ingewikkeld. En dat betekent inderdaad dat er vrij veel, volgens mij was de conclusie ook veel meer dan we dachten, planeten door het heelal heen en weer gaan, die helemaal geen ster meer hebben.
Hmm. En wat is het three-body problem? Niet dat ik altijd diep erin wil, maar...
Nee, maar dat is eigenlijk als je drie object hebt met zwaartekracht en hoe die dan met elkaar interacteren. Als je er twee hebt, weet je, dat is relatief makkelijk. Maar zo je er drie krijgt, wordt het al snel chaos.
Ja, een chaotisch model.
Dan wordt het een zootje. En Jupiter en de zon met z'n tweeën zijn al potentieel gevaarlijk voor alle andere planeten in het zonstelsel. Omdat ze al dermate groot zijn dat je inderdaad instabiele situatie kan krijgen.
Ah, man, ja.
Zonnestelsels die we nu hebben gevonden hebben natuurlijk één of meerdere Jupiters. Ja. Weet je? Dus per definitie zijn dat vaak hele instabiele stelsels.
En James Webb kan dus eventueel ook die rogue planets, zoals ze wel eens worden genoemd, detecteren of vinden? Want
volgens mij is dat ook in dat trapezium de bedoeling om te kijken.
Zie je dan misschien inderdaad kleine jonge planeetjes weggeschoten zijn.
Ja, hoe ze dat doen, weet ik niet. Of ze dat rechtstreeks kunnen, of dat het indirect uit al...
Als er ergens een dode pixel zit, een zwart puntje, het is groot genoeg.
Het is wel hoopgevend, want de kans dat wij naar een andere beschaving toe gaan lijkt me nagenoeg nul, maar als er eentje opeens langs komt, voor
is het handig. Ja, dat is handig. Ja, kom eens gewoon naar ons toe. Wij komen niet die kant op. Kom maar veel langs.
Wetenschap gaat snel en techniek ook, dus je weet het nooit.
Dus hou James Webb in de gaten, want de plaatjes en je nieuwe desktop-achtergronden komen eraan.
12 juli, toch?
12 juli, ja. Arno... Kernkoppen of nee, sorry, dat zo moet ik niet zeggen. Nee, kernfusie of kernkoppen, de nucleaire dingen in space. Op de maan.
Nou, als je echt iets serieus wil doen op de maan, of je wil naar Mars. Of met mensen, want daar praten we nu over. Hè. Amerika wil terug naar de maan. Er zijn plannen om naar Mars te gaan. Maar ook voor grote wetenschappelijke missies naar bijvoorbeeld Uranus of Neptunus. Daar kan je niet mee naartoe met zonnepanelen. Als je ver in het zonnestelsel zit, dan ontvang je bijna te weinig energie en dan kan je bijna niks meer. Dus de grens is een klein beetje voor wetenschappelijke satellieten is Jupiter, Saturnus. Verder, dan moet je op een andere krachtbron overschakelen. En dat doen we tot nu toe met die radioisotopengeneratoren, waarbij we een klein stukje radioactief materiaal meesturen. Dat vervalt, dat zendt warmte uit en dat warmte wordt omgezet in elektriciteit.
Zoals Voyager bijvoorbeeld.
Voyager is daar een mooi voorbeeld van. New Horizons is daar een voorbeeld van. En dat werkt, maar dan kan je misschien 200, 300 watt... en dan houdt het wel mee op. Terwijl als je echt serieuze instrumenten mee wil sturen, dan moet je misschien wel naar 2, 3 kilowatt toe. Nou, de Amerikanen hebben besloten van, nou, daar moeten we wat aan doen. En die zijn nu aan het kijken of ze kleine nucleaire reactoren met als splijting als basis kunnen gaan bouwen. En die willen ze dan gaan testen op de maan om te kijken of ze daar inderdaad in de buurt van 10, 40 kilowatt aan energie kunnen opbrengen. Nou, dat is een hele lange tijd is daarover gesproken van dat is wel waar we naartoe moeten, maar er werd nooit geld voor vrijgemaakt. En nu zijn er 3 contracten uitgegeven door NASA aan 3 bedrijven die daar serieus aan werken. Lockheed zit erbij, Boeing zit er ook bij, maar het wordt geleid door wat kleinere specialistische bedrijven die nucleaire technologie in hun portefeuille hebben. En die krijgen dus nu binnen nu en 2 jaar de tijd om hun concept verder uit te werken en om een soort ontwerp neer te zetten. En de hoop is om daarna daadwerkelijk eentje te gaan bouwen en omhoog te sturen. Nou, dan hoor ik iedereen roepen, oh, kijk uit, nucleair.
Dadelijk wordt de maan radioactief.
Geef me even de ruimte om dat te roepen.
Ja, precies.
Maar aantal dingen spelen daar natuurlijk een rol. Je stuurt geen actieve reactor omhoog. Zodra je lanceert, is de reactor gewoon separaat. Hè? Dus het is geen kritische massa die daadwerkelijk al energie genereert.
Boven de Golf van Mexico uit elkaar klapt.
Ja, belangrijk item. Ja. En daarnaast zijn al een aantal van dat soort modules ooit al een keer gelanceerd in de jaren 70. Waarbij men weet dat als die weer terugkomen in de atmosfeer, dan zitten ze zo goed verpakt dat ze normaal gesproken een re-entry moeten overleven.
Behalve
die ene vanuit Rusland boven Canada.
Oh, behalve toen die ene keer. Ja. Normaal gesproken gaat het altijd goed.
Ja, maar dat is met alles.
Ja, volgens mij is altijd het probleem dat mensen met kernenergie dus hebben, is dus ook inderdaad van, nou, als het goed gaat, super, fantastisch. Ja, als die ene keer dan toch misgaat, dan heb je meteen ook wel stront aan de knikker. Dat is een beetje
Ook andere tijden waarin we toen spraken, weet je wel. Waarin we ook nog gewoon de openluchtkernproef aan doen waren. Weet je. Dus, het is, ja,
fair
weet
point.
Je, dus ja, dus we hebben, ik snap hem en ik kan me ook wel voorstellen, ik weet niet welke technologie ze van plan zijn, weet je wel. Maar het is natuurlijk wel, maar het is maar de vraag welke stof je dan mee omhoog
gaat. Uranium. Gebaseerd op uranium. Ja, okay. Ja.
En het gaat dus om eigenlijk snel veel kracht te kunnen hebben. Want ik bedoel, je zou kunnen zeggen, stroom. En dat gaat er voornamelijk over over deep space? Want kijk, op de maan heb je natuurlijk wel, kan je wel met zonnepanelen werken.
Nee, dat kan je niet. Want je hebt 2 weken lang... Je hebt een ritme van dag en nacht van 2 weken.
Hmm.
Dus je hebt 2 weken dat je dus geen licht ziet. Nou, daar kunnen over het algemeen de elektronica van je satellieten of van je landers niet goed tegen. Dus wat bijvoorbeeld de Chinezen, die hebben de rover, de U2-rover, die gaat elke 2 weken in een soort diepe slaap, waarbij die echt minimale hoeveelheden energie gebruikt. En volgens mij maken zij ook gebruik van de radioisotopen verwarmers die vanuit Rusland ooit geleverd zijn. Dus je kan niet zomaar zeggen van oké, we gaan naar de maan, we hebben genoeg licht en we gooien de zonnepanelen op. Zo werkt het niet. Tenzij je naar een specifiek punt gaat aan de Zuidpool.
Ja.
Daar is een plek aan de rand van een paar kraters waarbij de Peak of Eternal Light wordt dat genoemd op de maan, waar je dat wel zou kunnen hebben. Maar die plek is weer heel erg moeilijk bereikbaar.
Ja, de polen.
Dus,
ja.
Het is een beetje, maar als je daadwerkelijk een basis op de maan wil hebben waarbij mensen gewoon in een energierijke omgeving willen kunnen opereren, dan is nucleair de enige mogelijkheid.
Dat op de korte termijn, ja. Ja.
Even teruggrijpen naar het begin van de podcast, maar dat is ook de reden waarom ze voor die specifieke baan van het, een van de redenen van Gateway hebben gekozen, omdat die namelijk zijn lange deel van zijn baan precies boven de Zuidpool heeft. Dus dan kun je inderdaad, als je daar een basis neerzet, heb je heel lang vanuit die baan contact met die Zuidpool. En je kunt er naartoe vliegen, omdat je er min of meer overheen komt. Ja. Weet je? Dus ook een van de redenen waarom ze voor die rare specifieke baan hebben gekozen.
Oh ja. En er zijn al vaker beloftes geweest voor kleine nucleaire modules. Maar jij zei, er zijn ook al soortgelijke zaken omhoog gegaan. Ik ben zelf ook wel eens een keer bij een nieuw soort nucleaire unit geweest. En dan, ja, daar hoor je dan op een gegeven moment dus ook niet zoveel meer van. Weet je toevallig wat voor een dingen er omhoog? Er gaan er 3 bedrijven zich gaan het ontwikkelen.
Ja.
Die hebben dus allemaal hun eigen module, maar bijvoorbeeld zo'n Lockheed, die zijn niet groot in nucleaire energie. Dus...
Jawel, die hebben best wel daar capaciteit op.
Okay.
En die doen het ook niet alleen.
Vanwege
het
samen.
Die doen het een consortium, hè?
Hmm.
Een consortium van 3-4 bedrijven en dan de nucleaire expertise zit bij zo'n kleiner bedrijf.
Ah, oké.
En een deel van die expertise komt ook gewoon bij NASA zelf vandaan. Want die hebben al iets van de afgelopen 10 jaar aan een kilopower, een kleine nucleaire reactor gewerkt van ongeveer 1 kilowatt. En dat bedrijf doet ook gewoon mee aan dit soort dingen.
En de Amerikanen hebben dit soort technologie natuurlijk ook aan de militaire tak heel veel. Hè? Al die onderzeeërs en die vliegdekschepen draaien ook allemaal op mobiele kernreactoren. Weet je.
Nou, dan niet alleen, maar in de jaren 60 van de vorige eeuw hadden ze NERVA, wat gewoon een nucleaire raketmotor was. En die deed het gewoon.
Die deed het gewoon?
Die deed het gewoon. Die hebben ze op de grond getest en die deed het.
Zie je, dat die tijd was dat, ja. Dat je nog op de grond dit soort dingen test.
Dus je liet eigenlijk gewoon een... Wat, je liet een kleine bom afgaan en die ging de goede kant op?
Nucleair thermisch.
Nucleair thermisch, oké, goed.
Dus je gebruikt een nucleaire reactor om het heel erg heet te maken en heel erg veel druk te genereren. En dat
een stoommachine.
Een extreme stoommachine.
Ja, ja.
En daardoor onder hoge snelheid worden deeltjes uitgezonden. En dat is de raketkracht die je dan krijgt.
Ja zoals in een centrale gewoon. Ja. Maar dan, wat komt er dan aan de onderkant?
Volgens mij was het waterstof dat ze gebruikten toen de tijd.
Ja, oké. Okay.
Dat weet ik niet 100% zeker.
Er is nog een andere reden. Kijk, als je op een gegeven moment naar de maan ooit serieus wilt om daar aan allerlei mining te doen, al is het maar, nog geloof ik niet, ik ben wat sceptisch over mijnen in de ruimte, behalve als je het grondstof lokaal nodig hebt, weet je wel. Maar als je aluminium gaat smelten op de maan, wat waarschijnlijk best een goed idee is als je daar echt grootschalig iets wil gaan doen, dan heb je vreselijk veel stroom nodig. Weet je, en dan komen dit soort dingen natuurlijk wel van pas.
Ja, dat was het eerste waar ik aan moest denken inderdaad. Inderdaad, het is leuk om een basis inderdaad te kunnen runnen en je plantjes te laten groeien of zo op de maan. Maar inderdaad, als je moet gaan boren, gaan graven, dat allemaal, dan heb je gewoon heel erg veel stroom nodig.
Absoluut.
Het gaat niet met fossiele brandstoffen doen.
Die hebben ze niet op de maan, heb ik gekeken.
Nee, precies.
Nou, er is nog
en de zuurstof is ook zo handig, onhandig dan.
Nou, maar daar wil ik naartoe. Want dat is nog één. En dit heb ik overigens uit een science fiction boek hoor. Maar als je het boek Artemis van Andy Weir leest, dat is de schrijver van The Martian. Je kent hem allemaal, maar hij heeft meerdere boeken. En Artemis is echt een aanrader. Die gaat over een vaste basis op de maan, waar inderdaad een enorme nucleaire centrale in staat. Daar gebeurt aan het eind vreselijke dingen mee, maar ik zal de clou niet verklappen. Maar de belangrijkste reden waarom ze dat doen daar, is inderdaad omdat dat smelten van aluminium zuurstof als restproduct heeft. Dus het hele idee is eigenlijk dat het helemaal gebouwd is, die hele basis, rondom het feit dat je een nucleaire centrale hebt die loeiveel vermogen heeft, waardoor je eigenlijk soort van al dit soort dingen kan doen. En dat levert dan de elementen op die je nodig hebt om een grote bevolking in leven te kunnen houden. En deze man staat natuurlijk wel een bekend dat hij science fiction schrijft, die klopt.
Ja.
Wetenschappelijk. Dus als dat ons voorland is, lees Artemis.
Ik ben elke keer heel benieuwd of wij dit nou over 40 jaar met onze verrekijker kunnen zien.
Ja, absoluut. Als het gebeurt.
Ja.
Ja.
Of
ja,
dat kan je zien. Of de paddenstoelwolk, als die ooit zou komen.
Nee, er kan geen paddenstoelwolk
komen. Er is wel een paddenstoelwolk. Nee, wat dus krijg je wat gekker dan als een bol. Nee, als een gekke bol krijg je dan. Ja. Kwap.
Nou, als je daar de straling die je daar sowieso
niet hebt. Natuurlijk. Dus het is echt zo, ja.
Nee, dat is wel het punt. Zodra je eenmaal de atmosfeer uit bent, is het gevaar natuurlijk verwaarloosd bij de gevaar.
Dat is straling, ja. Precies. Ja, nee. Een mooi noorderlicht van. Dat is leuk.
En dan nog een klein dingetje erbij, hè? Want het zijn niet alleen de Amerikanen. De Chinezen hebben nu ook een nucleaire reactor gepland. En die zijn een daadwerkelijk aan het ontwikkelen. Maar die kan 100 kilowatt opbrengen. Dus dat is nog een veel groter.
Wauw. Ja, dus maar hebben zij concrete plannen om ook nu terug naar de maan te gaan?
Die absoluut.
Maar die net zo concreet zijn nu als een eerste missie die bijvoorbeeld zo Capstone.
Weet je nooit.
Dat is de grap bij de Chinese partij, dat je dat niet weet. Maar als ze eenmaal iets in hun hoofd hebben, dan weet je dat ze het gaan doen. Als je kijkt nu wat voor satellieten ze gelanceerd hebben, wat de plannen zijn om te lanceren. Ze hebben aangekondigd dat ze Mars Sample Return eerder gaan doen, een jaar eerder, dan ESA en NASA. Laten we afwachten.
Ja,
aankondigen kunnen we allemaal wel.
sceptisch, maar ze hebben het werken met die vijfjarenplannen en daar staat het gewoon in. Ja. En het was hetzelfde met die lange Mars 5-raket. Ja. Die stond er ook in en die vliegt ook. Ja. Dus als dat er echt helemaal in staat, dan zijn ze bijna verplicht om het uit te voeren.
Ja. Nee, precies. Nee, dat is ook zo. Nee, we gaan het.
We gaan het allemaal zien op de maan. Ja, gaaf. Ja, veel spannend verhaal. Spannend verhaal. Ben benieuwd. Ik heb nog een SpaceX-update, want daar is het elke keer wel leuk. En jij hebt nog een...
Ik heb nog Russisch-Amerikaanse samenwerking.
Nou, dan ga ik even naar iets optimistisch in de toekomst kijken. Nog zo'n prachtig verhaal over in de toekomst kijken. Ik doe gewoon even mijn tweewekelijkse SpaceX-update, want er is elke keer wel iets aan de hand. Ja, precies. Het viel me ook op dat er nu de hele tijd opeens 2000 mensen naar de stream aan het kijken zijn, in plaats van, nou, een paar maanden geleden waren er soms op slechte momenten 500 mensen. Je ziet dat het iets aan de hand is daar, want er is daar iets aan de hand. Ze zijn eigenlijk de nieuwe booster en het nieuwe Starship aan het testen. Die zijn nu naar de testlocaties gebracht ook. Die worden cryogeen getest, zullen we zeggen. Even kijken of het allemaal werkt. De vraag is dan nog wel, wanneer gaan ze nou proberen die eerste orbitale vlucht dan daadwerkelijk te maken? Ik denk dat we in de uitzending van over 2 weken daar wel iets meer zicht op hebben. Want ze staan eigenlijk nu pas net, ik zal eens even live hem openen, pas net weer op de testlocatie. En vanaf vandaag...
De booster staat al op de lanceerlocatie, hè?
Ja, op de lanceerlocatie. Ja, de lanceer is test en is... Dus ik bedoel, daar waar ze kunnen lanceren.
Precies, hè, waar die mechanische armen...
En ze hebben nu zelfs twee plekken eigenlijk. Dus ze kunnen die Starship en die booster tegelijkertijd eigenlijk testen. Maar het lijkt er nog niet op alsof ze dat direct gaan doen. Dus het is de lanceerlocatie inderdaad. Maar dat voorlopig zijn ze daar gewoon nog even aan het kijken, werkt alles? Ja. En wanneer ze dan bovenop elkaar gezet, is even de vraag. Maar er zaten dus, ik heb het opgeschreven, waren het nou
33 op de booster en 9 volgens mij op de Starship.
Ja.
42 in totaal.
De Raptor Engines, de nieuwe. Ja. En ik zag een foto van de onderkant, prachtige foto van de onderkant. Stond op Twitter, maar ik zag dat ze allemaal er net iets anders uitzagen, alsof ze op een andere manier allemaal al gebrand hadden.
Ja, maar ze zijn allemaal al getest.
Allemaal al getest, maar op een eigen manier allemaal hun eigen vlekken achtergelaten. Dus het zag er heel apart uit. Op dit moment heb je dus Booster 7, is dat dan dus, die daar staat. 8 en 9 zijn al in aanbouw. Booster 5, die is inmiddels gedemonteerd. Booster 4, die waren er toen ik er op bezoek was, toen was dat allemaal... Waren ze daar heel erg druk mee bezig, maar die zijn ze nu echt daadwerkelijk aan het afbreken. Booster 4, die is naar de Rocket Garden gebracht. Je hebt dus naast, je hebt de plek waar ze alles assembleren, je hebt de plek waar ze alles testen, en naast die assemblageplek dat noemen ze dus de Rocket Garden. En het is gewoon een veldje waar ze eigenlijk alle oude meuk neerzetten. En het is bizar, omdat je kan er echt helemaal naartoe, gewoon er staat alleen een koordje gespannen en je kan hem net niet aanraken. En Die is dus nu weer gegroeid, want booster 4 is erbij gezet. Dus dat is echt, helemaal te gek. Chip 15 staat daar ook, hè? Dus degene die de eerste goede test heeft gedaan. Maar wat wel een grappig nieuwtje is om nog eventjes erbij te vermelden, is dat er wordt waarschijnlijk ook goed gezocht naar een payload. Er moet iets mee omhoog, om ook gewoon te zorgen dat het dus dat die raket ook goed uitgebalanceerd is, want hij zal altijd iets meenemen. En waarschijnlijk wordt het dan daadwerkelijk al Starlink satellieten. Dus ze gaan waarschijnlijk proberen
op de eerste vlucht?
Om de eerste vlucht al werkende Starlink satellieten mee te geven. Want hey, het zal maar zo gebeuren dat die dat het lukt. En dan gaat hij mee omhoog. En ze hebben daar niet alleen dus die eerste Starlink-satellieten zijn niet alleen gevonden, maar ze zijn ook met een of ander
dispensersysteem.
Een dispensersysteem. Dat is een mooi woord voor. Ja. Een dispensing systeem. En het is een soort alsof ze een soort frisbees uit een kleine brievenbus.
Ja, het is een beetje alsof
klikken.
Ik ben denk aan zo'n ballenkanon, maar dan met platte
schijf. Ja, een ballenkanon. Ja.
Het is een beetje kleiduiven schieten.
Ja, dat ja.
Ja, een beetje kleiduiven schieten, ja. Alsof er inderdaad kleiduiven uit een gleuf komen en dan zo langzaam.
Hoeveel miljoen van die Starlinks kunnen ze dan meenemen? Op
maar dat hangt er vanaf welke generatie je over praat. Starlink 1 is vrij klein en vrij, die praat over iets van 100 kilo. Maar Starlink 2e generatie, die zit al iets in de buurt van de 300-400 kilo.
Okay.
En is ook veel groter, 7 meter lengte. Hè? Dat zijn grote satellieten. En ik geloof dat ze in Starship kunnen ze de 400 meenemen.
400?
Jezus.
Nou, ik zag ook nog een leuk feitje inderdaad. Van, dat is de kracht van één zo'n Raptor engine, hè? Dus gewoon de motor die eronder hangt. Dus we zeggen net, er hangen er 33 onder. Eentje kan een stapel van 150 auto's de lucht induwen. 150 auto's op elkaar. En dan heb je er dus nu 33.
Ja.
Ja.
Nou, dat zijn dus zulke absurde krachtetje.
Toch,
ja.
Ik kan toch niet. Ik hoop dat ik ongelijk heb. Maar ik heb toch de hele tijd de ontploffende N1 voor mijn neus. Hè? Weet je, andere tijden.
Opa vertelt. Vertel eens even, Michel. Wat is de N1 en hoe ging het daarmee?
Nee, nou ja, het is een Russische maanraket. Weet je, ja. Die officieel nooit bestond. Bestaan heeft me natuurlijk. Wat is het? Twee pogingen gelanceerd, twee keer ontploft. En die ontploft is omdat ze er uiteindelijk een motor voor gebruikt. Waarvan alle ingenieurs zeiden die is voor stand alone. En ze van bovenaf zeiden, ja, we gaan er toch gewoon 30 aan elkaar knutselen. Weet je, dus ik, nou ja, weet je, dat is wel het. Inderdaad, andere tijden en een totaal andere aanpak voor de goede orde. Dus
ja,
echt wel lukken, niet de eerste keer, hoop ik.
Maar ze gaan misschien krijg jij je ontploffing gewoon, hoor.
Ja, dat is absoluut. Nee, dus daar ben ik verheugd. Maar nee, dat gaat ook wel gebeuren. En uiteindelijk is het inderdaad andere tijden, andere ontwikkelingen. Dus ik heb een goede hoop dat het wel lukt. Maar het is wel technisch gezien dat je echt denkt, ja, dit is zo moeilijk.
Ja.
Weet je, dat als het zo lukt, vind ik het ook echt heel. Ja, ze hebben je ook van het landen met die dingen ook al knap. Maar als dit lukt, is het echt knap.
Hysterisch, ja. Dus nou ja, heel spannend. En ik denk wel, als we iets hebben geleerd het afgelopen jaar, dan is het wel dat het echt natuurlijk, zoals altijd de ruimtevaart, het heel lang duurt en nog veel langer. Dus ik ben benieuwd wanneer daadwerkelijk, want daar is ook nog echt niks over bekend. Wanneer die eerste orbitale vlucht er nou komt, en dat is ook nog steeds niet echt helemaal 100% in kannen en kruiken op papier, om het zo maar te zeggen. Nee, er zijn nog steeds wat officiële zaken die afgetikt moeten worden.
De lanceeraanvraag is nog niet gedaan, die is niet goedgekeurd. Ja.
Exact.
Maar ze hebben wel de vergunningen tussen binnen, dacht ik.
Ja, ze hebben de milieuvergunningen binnen om eigenlijk de basis uit te bouwen en om de test te doen. Maar om daadwerkelijk van de FAA, volgens mij, moet dan dus die
lanceervergunning komen.
Die lanceervergunning komen, ja, precies.
Kijk, als je de
omgevingsvergunning
krijgt, dan krijgen
we. Tuurlijk. Maar ze hebben de omgevingsvergunning, die hebben ze. Ja.
Ik kan me ook wel voorstellen dat, weet je, het is één ding om zo'n ding één keer te lanceren. En inderdaad, als je kijkt naar de ervaringen met SpaceX, dan gaat het de eerste keer geit mis. Weet je, dat, maar het is natuurlijk wel een hele dure mis. Het wordt, naarmate je groter wordt, steeds duurder om het te laten misgaan. Maar als het de eerste misgaat, wil je wel vrij vlotjes ook een tweede en een derde en een vierde kunnen doen. Dus ik denk dat dat ook wel een uitdaging is. Dat je heb je de productiecapaciteit klaarstaan, heb je opschaling op orde om te zorgen dat je er ook een x-aantal achter elkaar kan doen. Want anders heb je niks aan die, leer je niks van die ontploffing.
Maar dat is wat Musk altijd heeft gezegd, hè?
Ja.
Het is niet zozeer Starship zoveel of booster zoveel wat belangrijk is. Nee, wij moeten onze complete productiefaciliteit voor zowel de booster als Starship als alle raketmotoren hebben om daadwerkelijk dat hele snelle testproces in te gaan wat jij zegt.
Ja. Ja,
en dat is dus waar hij de afgelopen 3-4 jaar echt op gefocust heeft.
Ja. Dus, maar hoe ver is hij daarmee? Heb je wel daar een beeld
van? Wat ik laatst was er een interview met Gwynne Shotwell en die zei dat ze 1 Raptor per dag kunnen produceren op dit moment.
Ja, dan kom je wel een eind, ja.
Dan kom je een heel eind, hè?
Gaat vrij snel, maar ze moesten er dus nog. Ze zeiden dus, we moeten er nog. Ja, ze hadden het over 100 per dag of zo moeten ze kunnen.
100, maken. Ja, nee, ze willen, maar ze moesten. Ja, dat moesten is het, 100 per jaar moesten ze kunnen maken. Dat daar hadden ze het over.
100 starships per jaar.
Ja, dat over 20
dat bedoelt
jaar.
Ze dus. Nou, dus eigenlijk de quote die ze gaf, of in ieder geval waar ze op doelde, is van leuk om een prototype te maken. Maar wij denken bij elk prototype dat we maken, denken we alleen absoluut. Maar hoe kunnen we het massa produceren? Dat is het idee.
Maar het is natuurlijk ook zo. Weet je, kijk, dat die eerste lancering komt. Nou, er is een kansje dat natuurlijk helemaal perfect gaat. Waarschijnlijk niet. Weet je, maar daarna daar leer je wel wat van. En daarna moet je natuurlijk wel die kunnen aanpassen. Als je dan al 500 Raptors hebt gemaakt en ontdekt hebt dat er een fout in zit die je moet gaan lopen herstellen. Dat is ook weer niet handig. Weet je? Dus dat is volgens mij de kunst. Ja. Om inderdaad, wat jij zegt, dat productieproces zo in te richten dat je ook flexibel genoeg bent om de geleerde les te kunnen toepassen. En dat is natuurlijk heel vaak waar het in de ruimtevaart misgaat. Hè? Dat die flexibiliteit om iets wat je leert, dan duurt het volgens 2 jaar voordat we weer door kunnen. En dat is misschien wel de echte revolutie van Musk. Ja, ja. Is dat eigenlijk is veranderd.
Precies. Falcon 9 heeft hij dat ook laten zien, hè?
Ja.
Heel snel adapties kunnen doen en heel snel kunnen veranderen.
Ja. En hij zei in maart ook nog wel, dat is iets wat nog moet gaan blijken, dat die vertraging in omgevingsvergunning en dat allemaal er ook voor heeft gezorgd dat ze dus iets langer gewoon aan de raketten zelf konden werken. Dus je zou ook. Er staan hele mooie nieuwe logootjes op de nieuwe boosters en starships die uit de fabriek komen. Dus je ziet van, ze gaan er volgens mij uit van het scenario dat het opeens ook zomaar zou kunnen lukken om hem in één keer.
Deze gaat omhoog. Deze gaat omhoog. Daar is geen twijfel over mogelijk.
Hoe komt hij weer te snel naar beneden?
Weet we ook niet.
Maar deze gaat omhoog.
En hoe snel die naar beneden komt, dat.
Als je kijkt. Maar wat mij vooral heeft verbaasd is dat nog geen half jaar geleden waren die thermische tegeltjes die ze hadden, die lazen er om de klap.
Naar keek, vielen ze er al af.
En nou, ze hebben hem de overal naartoe gesleept, ze hebben cryogeen getest, en alles blijft zitten.
Ja. Ja.
Dat binnen een half jaar is al in mijn ogen een prestatie van formaat, hè?
Ja.
Om dat zo snel voor elkaar te krijgen.
Want ook daar ging het dus volgens mij weer om de massaproductie die ze niet voor elkaar kregen, en niet zozeer de tile zelf.
Elk tegeltje is anders, hè? Elk tegeltje is anders. Je zit net andere kromming in, omdat je met die flaps te maken hebt. Boah, dat is nogal een dingetje, hoor. Dus ik vind het echt heel knap dat ze allemaal blijven zitten.
Is dat niet
een afgeleide van dat PKX wat ze ook gebruiken voor... ik weet het niet, hoor.
Okay.
Niet zeker. Ik dacht dat het daar een afgeleide van was. Maar...
Zijn dat niet altijd gewoon keramische tegeltjes?
Het zou ook heel goed
kunnen. Op een gegeven moment was er overgegaan naar aerofoam. Wat je dus eigenlijk je soort extreem licht schuim hebt. Wat eigenlijk gewoon langzaam verdampt. Maar ik weet niet wat ze hier gebruikt. Weet je, dat, omdat het heel licht is.
Ja, ja.
Dat
okay.
Hele goede isolatie geeft. Maar je continu een luchtlaagje.
Maar, ja. Nou, veel excitement. Dus eigenlijk deze hele. Dus dit wordt het bruggetje naar. Tenzij jij zometeen nog iets leuks hebt, Arno. Maar...
Arno is nu aan het googelen.
Ja, precies. Ja, die is stiekem in de hoek aan het googelen. Ja. We hebben allemaal deze hele aflevering leuk vooruitgekeken naar alle mooie plannen die eraan komen naar de maan en het diepe universum in en met Starship. Nu cirkelt er rondom de aarde nog een ruimtestation, wat toch een hele generatie bepalend is geweest voor het beeld dat mensen van ruimtevaart hebben gehad. En laat de wereld een beetje in oorlog zijn. En dat heeft ook zijn consequenties in dat ruimtestation. Er was één heel irritant incident. En er was nog een ander nieuwtje over dat de Russen en de Amerikanen toch er weer even uit zijn. Dat ze.
Ja, nou weet je wat er hier gebeurd is. Weet je, kijk, het wordt natuurlijk gewoon gebruikt voor propagandadoeleinden. En dat was
voor iedereen eigenlijk natuurlijk altijd al.
En daarvan zeiden jij en ik in het begin al, we hebben niet zo zin om daarover te gaan zitten praten. Weet je, want dat is namelijk de bedoeling natuurlijk van propaganda, dat we daarover gaan praten. Dat doen we dus lekker niet.
Ik zal zo meteen eventjes melden wat er gebeurd is. We gaan het eerst een algemene zin over hebben over de situatie.
Dit is het beeld, weet je. En het is natuurlijk veel interessanter om te kijken wat gebeurt er nou eigenlijk echt. Weet je, en hoe zit het nou met die samenwerking? Want dat ruimtestation is één grote, wat heet barter agreement. Dat betekent dat alles wat daar gebeurt eigenlijk in een soort onderlinge ruilhandel plaatsvindt. Weet je wel, ik krijg van jou zoveel kilowatt stroom uit jouw zonnepaneel wat jij hebt geleverd en in ruil daarvoor breng ik jouw eten omhoog. Weet je? Dus het is en al die internationale partners die ruilen als het ware diensten en infrastructuur met elkaar uit om gezamenlijk dat station te laten draaien. Echt verschrikkelijk ingewikkeld hoe dat werkt. Maar het is één grote contractuele spaghetti die daar eigenlijk onder ligt. Dat betekent ook, en dat is ook wel het mooie ervan, je kunt ook niet zo heel makkelijk zeggen, ik stop ermee. Weet je wel, want je zit aan allerlei contractuele verplichtingen vast. En niet alleen dat. Het feit dat jouw astronauten daarboven overleven heeft ook te maken met de contractuele verplichtingen van anderen. Weet je wel, dus iedereen heeft iedereen nodig om dat station te laten
draaien. En de Russen hebben de specifieke opdracht om, die beheren de capsules die zorgt dat ISS niet neerstort in dat hij in de juiste baan blijft.
Ja, maar dat kunnen ze ook niet alleen. Weet je, daar heb je ook de dat weet ik niet heel erg in detail, maar het standregelsysteem waarmee het station in een bepaalde zijn positie regelt, is weer voor een belangrijk deel Amerikaans. Weet je, dus het is als die twee dingen niet samenwerken, werkt het ook niet. Weet je, dus niemand kan iets zonder. Maar wat er ook nog steeds gebeurt, is dat astronauten onderling worden uitgewisseld. Dus het idee is eigenlijk dat je als er een Soyuz omhoog gaat, gaat er een internationale crew omhoog. En als er een Dragon omhoog gaat, gaat er een internationale crew omhoog. Dus niet ieder met zijn eigen dingetje omhoog. Maar dat staat natuurlijk in de huidige politieke sfeer wel onder druk. Maar gek genoeg zijn ze dus nog steeds bezig met het onderling uitrollen van astronauten. Dus er zijn foto's opgedoken van Amerikaanse astronauten die gewoon in Rusland aan het trainen is. En er zijn ook signalen dat een Russische astronaut nog steeds opgeleid staat voor een Dragon vlucht.
Die was laatst in Houston, ja. Russische cosmonauten.
Ja, precies. En dat loopt dus gewoon nog door.
Ja, die voorbereidingen daarvoor gaan in de achtergrond gewoon door. Weet je, er is wel gedoe over die barter, want er moet natuurlijk telkens weer een nieuwe barter, dus een nieuw contract worden opgesteld hiervoor. Nou, dat gaat op dit moment natuurlijk moeizaam.
Maar alsof het een Duitse gas- of olieleverantie is, of een Russische aan Duitsland. Sommige economische zaken gaan gewoon want ze hebben nog geen oplossing ervoor.
Het is wel twee kanten op, hè? Nee, maar ook. Maar ja, dat is een beetje de vraag. Weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om daar de stekker uit te trekken, hè, aan beide kanten. Maar blijkbaar zit er, en dat idee had ik altijd al wel, voor in de bodem, zeg maar, de vloer van de organisaties die dit doen, die proberen denk ik gewoon die samenwerking gaande te houden. Weet je, die zijn helemaal niet bezig. Het is de propaganda van de bovenkant die dingen verzint waar jij net aan refereerde, dat er een vlag van een of andere regio
Ik heb er nog niet aan gerefereerd. Wat er gebeurd is, het incident dat gebeurd is, dus dat toen Luhansk dan het moment, in ieder geval de Russen wilden graag dat moment gebruiken voor propaganda. En vervolgens blijkt er dus een vlag aan boord te zijn in het ISS van een onafhankelijk Luhansk, wat gewoon een totale propaganda move is. Ja. Waarbij je dan dus heel duidelijk ziet dat het ISS daarvoor misbruikt wordt.
In feite wel, ja.
Dus als het dan voor een beetje positief
is. Hoe lang
is
die vlag daar al? Dat is wel interessant.
Ja, daarom. Dus dat er echt een vlag daarboven is, maakt het gewoon heel erg, vind ik heel bevlekkend. En ook echt super irritant, want dan, dat is gewoon echt een knuppel in het hoendok gooien natuurlijk.
Ja, en we weten natuurlijk helemaal niet wat de astronauten daar zelf van vinden, maar die hebben veel keuze, weet je.
Die moeten dan daar op de foto gaan staan als drie cosmonauten, hoera, een onafhankelijk Luhansk, wat in puin ligt, weet je wel.
En ik vrees dat die daar net zo ongemakkelijk van zijn als wij.
Weet ze lachten er niet bij. Nee, ze lachten er niet bij.
Maar goed, uiteindelijk is dat niet waar je naar moet kijken. Dat is wat ik probeer te zeggen. Je moet volgens mij niet kijken naar dit soort propaganda dingen, maar je moet vooral even kijken, maar wat gebeurt er nou in die samenwerking echt? Is die samenwerking stuk? Of loopt die samenwerking nog?
Ja, toch word
je er ook van vindt. Maar je ziet dus dat die, ondanks al dat de spanning en de ellende en de vreselijke gebeurtenissen, die samenwerking nog steeds wel op een bepaald laag pitje, zeg maar, nog wel steeds functioneert. Ja. Dat is op zichzelf wel opmerkelijk dat zo is.
Maar ja, voor de hoop voor de toekomst, daarom dacht ik dus van, het heeft een beetje een pessimistisch iets. Ik werd er in ieder geval vrij pessimistisch van. Als je kijkt naar al die projecten waar we dus de rest van de uitzendingen over hebben gehad, over wat er allemaal niet eigenlijk aan zit te komen, wat er allemaal niet voor nieuwe plannen zijn, dan is het ISS begint langzaam wel. Ik weet niet hoe dit afloopt, maar het hele idee van wij moeten gezamenlijk de ruimte in en dat allemaal, dat begint langzaam wel bijna een overbodig idee te worden, omdat zoveel landen ook zelf eigenlijk al zaken kunnen. Inmiddels is de technologie toch anders dan 30, 40 jaar geleden. Ja, waardoor je dus zo'n het is leuk voor de kumbaya van het alles. Maar op een manier, als het misbruikt wordt. Ik weet niet of er nog veel handen voor op elkaar te krijgen zijn om weer zo'n nieuw project op te starten met alle landen in de wereld. Plus Rusland.
Dat gebeurt er toch?
Ja, maar daar zitten de Russen natuurlijk niet bij. Hè? Gateway is.
Daarom. Dus daar zitten de Russen niet bij.
Nou, maar stel dat zo is. So what?
Ja, nee, dat is het. Dat, daarom, het is, ja.
Nou ja, kijk, ik vind wel persoonlijk, weet je, dat, dat het ruimtestation natuurlijk wel vanaf het allereerste begin een heel mooi voorbeeld was van verbinding. Weet
tuurlijk.
Je,
we come in peace for all mankind. Stond er op de maan. Maar dat
was daarvoor al, zeg maar, is eigenlijk de eerste brug geweest tussen Oost en West, voordat terwijl de muur er nog was, zeg maar, was ruimtevaart al een van de allereerste bruggen die tussen techneuten, want die begrijpen elkaar, die spreken elkaar taal, weet je. Die hebben een band op een andere manier. Zeg
zijn
maar.
Geïnspireerd door elkaars werk natuurlijk gewoon.
Ja, die in de jaren 60 zeg maar al waren er al samenwerkingen en Europese instrumenten. Ik heb er smakelijke verhalen over gehoord van Europese instrumenten die dan op Russische satellieten moesten. Een totale cultuurclash die dat aan beide kanten technisch opleverde, maar wel tot verbinding leidde. Dat was in de jaren 60, 70 gebeurde dat al. En toen zaten we nog vol in de Koude Oorlog.
Ja.
Weet je, dus in die zin kan technologie ook een soort van weer verbindend element zijn. Ja, op dit moment moet ik er niet meer aankomen met zo'n verhaal, maar je hoopt ooit dat je toch weer in een situatie komt dat je die verbinding, weet je, toch weer een beetje tot stand kan
brengen. Ja, maar ik zag hem dus de komende 10 jaar niet even snel beter worden.
Ja, maar dat vind ik echt te pessimistisch gedacht.
Nou, daarom dus, ja.
Want laten we één ding heel erg duidelijk stellen. Okay. Bij het hele ISS heeft China nooit meegedaan.
Nee.
Dus het was niet een project van de hele wereld. Ze mochten nooit meedoen.
Ja,
dus om nou te zeggen dat het ISS zo'n toonbeeld was van dat de hele wereld samenkwam. Grotendeels mee eens. Maar wat je nu gewoon ziet is dat elk land en misschien combinatie van landen de capaciteit krijgen om zelf bepaalde dingen te gaan doen. Ik zie dat helemaal niet als iets slechts. Ik zie dat juist als een goede ontwikkeling.
Ja.
En er zijn natuurlijk bepaalde verplichtingen die je ook hebt als je eenmaal in de ruimte bent. Dus hetzelfde wat er als op zee geldt is dat als iemand in problemen komt, dan ga je helpen. En dat verwacht ik 100% zeker ook bij dit soort dingen. Dus als er straks een crew van cosmonauten rondom de maan in de problemen komt in over 30 jaar, dan zijn de Amerikanen of de Europeanen verplicht om te helpen en dan krijg je toch weer een soort iets. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo extreem pessimistisch op dat vlak.
Ja, ja. Nou, nee. Ik vind jouw inzichten zijn altijd zeer behulpzaam.
Dank je. Klopt.
Nee, maar goed, ik hoe heet het? Als je er doorheen kijkt, ben ik het ook niet zo, weet je, omdat zoals gezegd tussen de techneuten op de vloer is het natuurlijk geen oorlog, weet je wel, in de zin van.
Nee, maar zeker een fragmentatie. Dus ik bedoel, er is vaak een soort dromerig ideaalbeeld, wat natuurlijk dat al vaker flinke klappen heeft opgelopen, en zo nu dan denk ik dan van, nou, het wordt uiteindelijk toch een bepaald soort race tussen.
Ja, maar daar
is dus degene die het willen. Maar wat helemaal niet slecht hoeft te zijn. Dat, nee, dat zeg ik ook
daar
niet.
Daar speelt denk ik al veel langer. Weet je wel, de dingen als ITAR en zo, die wetgeving in Amerika om een gevoelige technologie te beschermen, een veel grotere rol. Weet je, want uiteindelijk kun je natuurlijk wel technologische ontwikkeling, niet altijd een goede helaas, maar technologische ontwikkeling wel enorm versnellen. Op het moment dat je samenwerkt, als je het ook met elkaar kan delen, van elkaar kan leren. Ja. Weet je, dan zie je bijvoorbeeld bij fusietechnologie hier in Europa, weet je wel, met hoe heet het ding ook weer, die grote ITER, fusiereactor. Mm-hmm. Als je dat samen kan, gaat het veel sneller. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Weet je, maar Amerika heeft op een gegeven moment wel vrij streng de deur dichtgegooid voor buitenlandse kennis. Weet je. En dat betekent wel dat je dan.
Zie via die ITER. Je hebt ITER en ITAR. En ITAR is de wetgeving.
De wetgeving die eigenlijk zegt
buitenlanders buiten houdt.
Ja, dat bepaalde strategische kennis gewoon het land niet uit mag. Daar komt het
En je hebt dus ook geen toegang. Daarom is het bijvoorbeeld als buitenlandse journalist ontzettend moeilijk om dicht bij een raketmotor te komen. Want
maar
dat
als Amerikaanse journalist lukt je dat ook niet. Maar
ik heb wel dingen meegemaakt dat dus inderdaad voor ons, voor iedereen de deur dicht ging. Maar dan het wagen wij. Als je Amerikaans staatsburger was, mocht je alles, maar Europeanen nee. Absoluut niet.
Ja. Maar goed, dat het ruimtestation wordt ingezet voor propaganda in dit verhaal is natuurlijk uitermate bedroevend.
Dat is bedroevend. Dus dat hebben we dan even aangestipt. Maar we gaan hem niet hard.
Nee. Maar als je dus kijkt naar wat er daadwerkelijk gebeurt, dan lijkt die samenwerking op enig niveau nog steeds, en dat is op zichzelf opmerkelijk genoeg dus, nog steeds functioneren. Ja.
Het nieuwtje was alleen misschien eventjes dat ze dus wat dat betreft nog niet helemaal eruit zijn wie er dan eind het jaar nog omhoog moeten. Dus dat was, volgens mij werd een beetje geïnsinueerd van uitstel komt afstel, maar als ik jullie zo hoor, dan is dat helemaal niet zo. Dan is alleen eventjes de vraag.
Nou ja,
precies, misschien.
De vraag is natuurlijk of als puntje bepaald komt in de lancering. Die lancering moet plaatsvinden met een gemixte groep. Hoe kan je het uitleggen? Weet je, ik denk dat nog wel een ingewikkelde wordt. Weet je, los van het feit of je contractueel uitkomt, maar krijg je dat uitgelegd. En ik vrees dat in de huidige situatie toch best ingewikkeld wordt.
Ja, nou, en ik snap het, de onderlinge uitruil. Maar op een gegeven moment, Ja, is de Soyuz. Het begint ook steeds overbodiger te worden natuurlijk. En bovendien de Russen, die vroegen er ook
top door. Niet voor de Russen.
Nee, oh, niet voor de Russen.
Soyuz. Voor alle anderen bedoel ik. Dat je een Musk-fan bent, maar...
Nee, ik bedoel dus voor de anderen. Ja. Dus op een gegeven moment is er een... op een gegeven moment was het zo peperduur. Ja, ik ben even het bedrag vergeten, maar het was bijna 100 miljoen of zo per...
50 geloof ik.
Per seat of zo was het op een gegeven moment. Ja, nou, dat was
harder mogen, het was 80 op een gegeven moment.
80 ook.
Ja. Dus op een gegeven moment is het wel van ja, als het op die manier moeilijk wordt gedaan, dan kan ik me voorstellen dat het steeds meer gedoe...
Het kostte nog geen 5, hè? Kun je wel het echt kosten, maar het bleef natuurlijk. Het is nog steeds een heel goedkope raket.
Ja. Nou, en tot wanneer loopt ISS, de missie?
2028, officieel.
Okay.
Ja, tot Zvezda ermee stopt. Uit elkaar valt. Ja, natuurlijk is al technologie in die behoorlijk over zijn levensduur.
Ja, absoluut.
En ook waarschijnlijk niet vervangen kan worden. Dus hoe lang hou je het aan de praat op een veilige manier? Ik denk dat dat de sleutelvraag is.
Ja.
Ja, maar als ik een beetje de marges die altijd gebruikt worden in ruimtevaartprojecten in acht neem, dan verwacht ik dat die 2028 makkelijk kan redden. Ik zie daar niet zo
veel redden, maar veel langer?
Kijk, dat er tussen nu en 2030 een hele hoop gaat veranderen. Ja. Vooral op ruimtevaartvlak, dat is iedereen zo langzaam wel over eens. Alleen, hoe? Daar heeft niemand een flauw benul van op dit moment. Dus ik verwacht zelf dat als Axiom, dat bedrijf in Amerika wat nu via NASA een contract heeft gekregen om daadwerkelijk een module aan het ISS vast te plakken. Die module wordt trouwens in Italië gebouwd. Dat is grappig om te weten, bij Thales Alenia. Als die daadwerkelijk over 2 jaar vastgeplakt wordt aan het ISS en daarna genereren ze zoveel omzet met die module, want dat moet ze ook nog afwachten, dat ze ook hun power module kunnen bouwen, dan wordt die in 2026 omhoog gestuurd en dan zouden ze officieel, 1,5 jaar later, met die ene module en die power module zouden ze hem los kunnen koppelen van het ISS en dan heb je een standalone commercieel ruimtestation. Dat is het doel wat Axiom nastreeft. Ja. Nou, als er één partij is die dat kan bereiken, zijn zij het. Want een van de leiders die erbij zit is Mike Cerfardini en die is 30 jaar hoofd van het ISS geweest. Dus die weet precies waar hij het over heeft. Die heeft precies alle moeilijkheden. Dus als iemand het kan, zijn zij het.
Ja. Wauw.
Ja, nog even één stapje terug naar die hoe lang kan dat ding nog mee? Weet je, vaak is het ook er zit een hele praktische reden onder. Weet je, kijk, zo'n ruimtestation, als je daar astronaut bent, ik heb geen enkele ervaring mee, maar ik ken mensen die, als je daar astronaut bent, je bent best een groot deel van de tijd met redelijk platte onderhoudstaken bezig. Weet je wel, we maken natuurlijk al vertellen verhalen over wetenschap en over in-flight calls en zo, maar een heel groot deel van de tijd is gewoon onderhoudswerk. Weet je, om te zorgen dat ding blijft draaien. Weet je, het kant op moment is op het moment dat je zoveel tijd bezig bent met dat onderhoud en fixen, et cetera, dat je gewoon eigenlijk niks nuttigs meer kan doen. En dat is verrassend veel sneller dan je denkt, dat moment. Weet je, en daar zit denk ik het punt. Weet je, als je de hele tijd bezig bent om te zorgen dat al die dingen blijven werken, weet je wel, houd je touwtje dan wordt het gewoon, dan heeft het gewoon geen zin meer.
Ja. Ja.
En waar dat punt zit, dat is de interessante vraag.
We blijven het volgen.
Absoluut.
Hey, dan zijn we er helemaal doorheen, hè? Denk ik van alles wat vandaag hadden. Ik vind heel tof om zo ook bij veel van die grote projecten de kleine voortgangdetails te kunnen bespreken. Want soms duizelt het me wel eens van wat loopt er allemaal. Maar er zijn duidelijk een paar grote dingen die lopen. En die ook wel impact gaan hebben.
Ja, maar het is, wat ik ook heel erg leuk vind, zijn juist de wat kleinere partijen. Ja. Zoals een Relativity Space, Firefly.
Of een Rocket Lab.
Of een Rocket Lab. Ja. Eigenlijk zie je er niet zoveel van. Hè? Als je het niet volgt, zie je ze niet.
Nee.
Maar ze zijn daadwerkelijk bezig om grote dingen eigenlijk te doen.
Ze halen hun succesjes.
Ja, Relativity heeft nu net voor van de week een contract met OneWeb gesloten om enorm veel lanceringen te gaan leveren.
OneWeb is een alternatief voor Starlink.
Voor Starlink.
Ja, ik hou daar een beetje mijn hart vast van. Ik hoop maar dat het allemaal... Het voelt allemaal als de secundaire spelers die het ook proberen.
Ja, ogen zijn dat totaal niet secundaire spelers.
Oh, dan gaat geit één stevig failliet. Maar goed,
ergens iets stevig failliet.
Ja, dat hoort.
Maar ze proberen hun eigen niche te vinden.
Ze zijn allemaal bezig om te kijken of ze... En als je zo'n enorm groot contract binnenkrijgt... Ja, dan is je kostje voor de komende jaren wel gekocht.
Ja.
In die zin is het wel echt survival of the fittest... ook voor die raket... ontwikkelaars, weet je, ja, er is inderdaad nu wel echt een markt, weet je.
Ja, duidelijk.
Zeker niet allemaal gaan ze overleven. Nee. Maar ja, wel degene met de beste producten. Ja, dat is natuurlijk wel een totaal nieuwe wereld.
Precies. Ja. In het verleden hoefde men nooit zo te opereren. Er was helemaal geen behoefte aan.
hebben we toch nog een beetje positief afsluiten.
Nou, heel goed. Over 2 weken horen jullie weer de updates over hoe het staat in de ruimtevaart. Ik ga even het Twitter rondje. Wat is jouw Twitter handle, Arno?
Arnoxus, dat is mijn Twitter handle.
Met een X.
Arnoxus, ja. Post je wel eens?
Ja, ja, zeker.
Ja, daarom, ik wou zeggen, nee, omdat je net doet of je hem al opgegeven.
Nee, maar
ook te vinden in de show notes en in, via de Space Cowboys pot Twitter handle. Daar vind je ook iedereen wel.
Ja, ik ben gewoon Ed Michel van Baal.
Ja, en ik ben
altijd graag ruzie met Anouxus op de
precies. Alle Twitter battles. En ik Thijs Roest, Thijs met een Y in plaats van IJ. Dus dan vind je ons allemaal wel. Ik had nog een vraag voor onze luisteraars voor het geval dat. Want er komt ook een beetje komkommertijd aan misschien. En ik ben ook elke keer wel benieuwd naar welke onderzoeken er aan universiteiten gebeuren. Mocht je nou eens een Nederlandstalige onderzoeker, researcher weten die aan ruimtevaart bezig is, aan astronomie bezig is en die nog nooit eens een keer ergens het verhaal heeft gedaan, maar toch met iets heel spannends bezig is, laat het dan even op Twitter weten. Want wie weet kunnen we die dan eens een keer uitnodigen voor een van onze uitzendingen. Dus,
top idee.
Ja, ja, de wetenschappers moeten uit hun kantoren naar dit kantoor komen en ze meekomen kletsen. Dat was het. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Dankjewel Michel. Dankjewel Arno.
Dankjewel Thijs.
Yo.
Tot de volgende keer.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.